Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 118, het 11e vers willen we gaan zingen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e vers van Psalm 118. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 17, het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Daarna komt het opstandingsevangelie tot ons vanuit Matthäus 28... en daarvan het 1e tot en met het 15e vers. Matthäus 28, vers 1 tot en met 15 is de schriftlezing voor deze morgen. Na de wet des Heren en Psalm 17, het 3e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We lezen nu Matteüs 28, de versen 1 tot en met 15. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachten zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: weest gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten hem, aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden: zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorgen zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze paasmorgen vindt u in het u voorgelezen gedeelte uit Gods woord, Matteüs 28, en daarvan het tweede tot en met het zesde vers. Daar luidt onze tekst: en ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt ons op deze eerste paasdag samengebracht onder de klanken van uw woord. En mogen we uw naam daar allereerst ootmoedig voor dank zeggen. U hebt uw zon deze morgen laten opgaan in het rijk van de natuur en alles spreekt van uw onderhoudende trouw en goedheid. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks, zo zegt de psalmdichter, en we zien het in de natuur om ons heen. Maar we bidden u, laat het vanmorgen onze ondervinding mogen worden, of mogen zijn, dat het beter is om in uw huis samen te komen en te luisteren naar de klanken van uw woord. Want hoeveel u ook van uzelf bekend maakt in het rijk van de natuur, wanneer we vanuit het woord naar de natuur blikken, is er veel dat ons kan aanspreken. Maar duidelijker en heerlijker geeft u zichzelf te kennen in de schat van de schrift. En wanneer wij vanmorgen zijn samengekomen om in die schrift te graven, dan bidden wij, mogen we door uw genade schatten opdelven. En wilt u er het licht van uw geest zo op laten vallen, dat ze kostbaar mogen worden voor ons persoonlijk. U kent ons zoals we hier zijn samengekomen, Heere. U kent ieders hart en ieders leven. En wij moeten voor u belijden ook vanmorgen. En laat dat ook mogen weer klinken in ons hart heel persoonlijk. Dat wij het niet verdienen en dat wij geen recht hebben om uw woord nog te horen. Dat wij tegenover u gezondigd hebben en voor u niet kunnen bestaan. Heere, vergeef al onze schulden. En zie ons aan in het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In het werk van Hem die opgestaan is en die leeft. En schenk ons een zegen om zijnentwil. Maar u kent ook, Heere, al onze gedachten. U weet van de zorgen en de moeite. De lichamelijke moeite die ons parten kunnen spelen. Mogen we bijzonder hen aan u opdragen die met ziekte of zwakheid van het lichaam te stellen hebben. Wil u hen ondersteunen en wilt u hen geven wat nodig is om voor opstand bewaard te worden. En om achter u aan te komen. En heiligt u de wegen van ziekte aan ons hart. Heere, we bidden u voor hen die om andere reden moeite en zorg kennen. Dat kan zo zijn als we hier vanmorgen, ook wanneer we nog jong zijn, onze plaats hebben ingenomen. U weet van alle onbegrepen wegen af. U weet ervan als we ons ook zo onbegrepen kunnen weten door anderen. Maar u kent de harten, Heere. Wil u ons doen ondervinden dat u leeft? Mogen we dat bijzonder ook bidden voor hen die met twijfel en vragen naar de kerk gekomen zijn. Heere, zou u met kracht willen spreken tot harten van jongeren en van ouderen. Gedenk de rouwdragenden en de eenzamen onder ons. Wil u verblijden met de troost van Pasen. Heere, wil u denken aan hen voor wie het ondanks al het licht in het rijk van de natuur toch donker kan zijn. In psychisch opzicht, maar misschien ook wel in geestelijk opzicht. U kent degene die treuren, die in het gemis en in het verdriet naar de kerk gekomen zijn. Heere, mag het hun deze morgen worden toegeroepen en zou u het zelf tot harte willen spreken. Ik weet dat gij zoekt, Jezus. Als er onder ons zijn die Hem zoeken, die Hem missen en die Hem niet kunnen vinden. Heere, wil u dan geven dat zij vanmorgen verder mogen worden geleid? En wilt u de prediking die de engel in uw opdracht uitsprak op de eerste paasmorgen, ook vanmorgen in harten doen klinken? Heere, laat uw woord zo mogen worden gepreekt tot bekering van hen die onbekeerd zijn, tot zaligheid van verloren zondaren, maar ook tot onderwijs van dwazen en onwetenden in zichzelf, tot vertroosting van bedroefden van hart. Heere, we leggen zo onze gebeden voor u neer. We bidden u voor degenen die met ons meeluisteren, sommigen op grote afstand. We denken ook aan Stefan van Leeuwen, die nog steeds in Griekenland is en daar zijn werk ten dienste van de vluchtelingen mag verrichten. Heere, wil u hem in dat werk uw zegen geven en alles schenken wat nodig is. Wilt u uw bewarende handen over hem uitbreiden en wil u denken aan hem en degene die hem lief zijn. We denken, Heere, aan degene die al lange tijd niet onder uw woord kunnen komen en die thuis met ons meeluisteren, jonger of ouder, wil u hen vanmorgen als de opgestane paasvorst opzoeken. Want als iets duidelijk wordt in de geschiedenis van Pasen, dan is het dat u zondige mensen wil opzoeken. En dat u dan door alle hindernissen en onmogelijkheden heen komt en heen breekt. En dat u, Heere, in het midden wil staan en uw handen wil uitbreiden en het wil zeggen, zie, hier ben ik. Wil u dat schenken deze morgen? Heere, ontferm u over degenen die afgedwaald zijn. Wil ze terugbrengen onder uw woord. En hoor en verhoor ons in onze gebeden en in onze dankzegging. Om Christus wil alleen. Amen. We gaan zingen van de 68ste psalm, daarvan het eerste en het vierde vers. 1 en 4 van 68. Er zijn deze morgen 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede collecte voor het Isaac da Costa Fonds. De prediking van het woord van de Heere onder het volk van Israël. En de derde na het amen van de prediking is voor Algemene Kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 21, het vierde en het dertiende vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En ook het dertiende vers, verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. 4 en 13 van Psalm 21. Geliefde gemeente, waar is de Heer Jezus eigenlijk opgestaan? Als u vandaag de dag een bezoek zou brengen aan Jeruzalem, dan zouden u twee verschillende plaatsen worden aangewezen. Allereerst de grafkerk. En dat is historisch gezien waarschijnlijk de plaats geweest waar de Heer Jezus echt begraven is. En waar hij dus ook echt is opgestaan. Alleen over die plaats is een kerk gebouwd. Een kerk waar helaas ook allerlei bijgelovige praktijken in plaatsvinden. En wanneer je te midden van de wierooklucht en al het andere door het gedrang van de mensen je daar een weg zoekt, dan kun je je nauwelijks iets voorstellen van het wonder wat daar heeft plaatsgevonden. En daarom is de tweede plaats die wel wordt aangewezen eigenlijk een plaats die veel meer tot de verbeelding spreekt. Dat is ook de meest bekende plaats, de graftuin. Die ligt op een heel andere plaats. Waarschijnlijk niet de plaats waar de Heer Jezus echt begraven was en opgestaan is. Maar wat die graftuin wel laat zien is hoe een graf in de tijd van het Nieuwe Testament eruit zag. Uitgehouwen in de rotsen. Toegankelijk via een lage ingang. Afgesloten door een grote ronde steen, een platte steen die heen en weer gerold kon worden in een soort sleuf die in de rotsbodem was uitgehouwen. Wel, hoe het ook zij, waar het ook is gebeurd, maar de schrift is er duidelijk in dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Dat hij vanuit het graf is verrezen en het is bij dat graf dat een engel in opdracht van God in de hemel de eerste paasprediking houdt. Daarover gaat het in onze tekst en we willen naar die tekstwoorden gaan luisteren met de hulp van de Heere. We schrijven eronder een paasprediker uit de hemel. Een paasprediker uit de hemel. Drie gedachten. Allereerst letten we op zijn kansel. Dat is vers 2. Waar we lezen dat een engel des Heeren toekwam en de steen afwentelde van de deur en op dezelfde zat, zijn kansel. In de tweede plaats letten we op zijn hoorders. In vers 4 lezen we over wachters die wegvluchten of als doden worden. En in vers 5 lezen we over vrouwen die niet hoeven te vrezen. Zijn hoorders. En in de derde plaats letten we op zijn boodschap. Vers 6. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Dus een paasprediker uit de hemel. We letten achtereenvolgens op zijn kansel, op zijn hoorders en op zijn boodschap. Wellicht, gemeente, dat u of jij dat in deze dagen ook wel doet, dat u de verschillende opstandingsevangeliën zo eens met elkaar vergelijkt. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Als u al die opstandingsevangeliën zo voor uzelf leest, dan is een van de hele opmerkelijke dingen daarin dat het gebeuren van de opstanding van de Heer Jezus niet beschreven wordt. U leest wel dat de Heer Jezus is opgestaan, maar we lezen eigenlijk niets over dat wondervolle geheimenis van hoe dat gegaan is. Dat de Heer Jezus is opgestaan, jawel, maar niet hoe Hij is opgestaan. Dat wordt met zoveel woorden niet gezegd. Dat is, met eerbied gesproken, ook een zaak van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De Vader die zijn Zoon heeft opgewekt. De Zoon die in eigen kracht is opgestaan. En de Heilige Geest die het lichaam van de Heer Jezus in onverderfelijkheid heeft bewaard in het graf. Maar al wordt het gebeuren van de opstanding op zich dan niet beschreven, de omstandigheden waaronder de Heer Jezus opgestaan is, die komen wel aan de orde. Laten we dat zo eens wat gaan lezen in onze tekst. En het eerste wat Matthäus dan noemt, dat is begin van vers 2. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Rond de opstanding van de Heer Jezus heeft de aarde gebeefd. En in die korte mededeling liggen eigenlijk al verschillende dingen opgesloten. Het eerste wat we daarin moeten meebeluisteren, dat is, ja, dat het nog maar heel kort geleden was dat de aarde ook had gebeefd. Kijkt u maar mee in hoofdstuk 27 vers 51... Daar gaat het over het sterven van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus dan sterft, als Hij het heeft uitgeroepen met grote stem in vers 50, dat laatste kruiswoord, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan lezen we aan het slot van vers 51, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. We zouden kunnen zeggen, als de Heer Jezus sterft, dan beeft de aarde. Ja, en dan beeft de aarde als het ware van ontzetting, van vrees. Maar nu de Heer Jezus opstaat uit de doden, nu beeft de aarde opnieuw. En nu beeft de aarde van vreugde en van blijdschap en van verheuging. Nog iets wat we moeten meebeluisteren in die korte mededeling over die grote aardbeving die er geschiedde op de paasmorgen. Al zal het wel een plaatselijke aardbeving zijn geweest, vooral in de omgeving van het graf. Maar wat we daar ook in moeten meehoren, dat is, een aardbeving is in de Bijbel heel vaak een van de begeleidende tekenen van het komen van de Heer Jezus of het komen van God. En zeker in het Oude Testament is dat laatst het geval. Als God verschijnt, als de Heere gaat spreken in macht en in majesteit, dan beeft de aarde. We hebben daarvan gezongen met de woorden van Psalm 68. Kijk, en als hier de aarde beeft, dan ligt daar dus ook in opgesloten, God komt en Hij gaat spreken. Hij spreekt in de opwekking van zijn Zoon, Hij spreekt ook bij de opwekking van zijn Zoon uit de doden. Dat is dus ook wat er meeklinkt in die aardbeving. En dan nog iets, en dat is het laatste wat ik noem als het over die aardbeving gaat. Daar ligt eigenlijk ook een profetie in. Want op de laatste dag, op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus, wat zal er dan gebeuren? Zal de aarde beven. En dan zullen de steenrotsen scheuren. En dan worden de graven geopend. En daar wijst dit wonder van Pasen. En daar wijst ook de aardbeving op de eerste paasmorgen als het ware al heen. En tot die tijd. Gemeente, tot die tijd. Tot de dag van de wederkomst. Zendt de opgestane Christus zijn dienaren nog met het woord. En zendt hij zijn geest die werkt in harten van zondige mensen. En als die geest werkt, dan gaan mensen harten ook beven. En dan gaan harde steenharde harten ook scheuren, net zoals de steenrotsen op Goede Vrijdag en met Pasen. En dan vallen zondaren aan de voeten van de gekruisigde en de opgestane koning. Kijk, dat ligt er eigenlijk allemaal in die aardbeving met Pasen opgesloten. En als u nu vanmorgen moet zeggen, mijn bestaan is te vergelijken met een steenrots. Als u nu moet zeggen, ik ben uit de aarde aards. En het lijkt wel alsof niets mij in beweging kan brengen. Als u vanmorgen moet zeggen, in mij is helemaal geen geestelijk leven te bespeuren. Misschien wel tijden dat het anders was, maar het lijkt allemaal weg. En u vraagt of het ooit iets geweest is. Legt u uw vinger eens bij deze eenvoudige mededeling over die aardbeving. Want als God nu in zijn macht en in zijn majesteit de aarde kan laten beven en de steenrotsen kan laten scheuren, zou hij dan niet in staat zijn om uw harde hart te scheuren? Zou hij dan niet in staat zijn om uw aardsgezinde bestaan te gaan schudden en te doen beven? Zou hij niet in staat zijn om uit de dood het leven tevoorschijn te roepen? Er geschiedde een grote aardbeving. En als we dan verder lezen, dan ontdekken we dat de evangelist Matthäus die aardbeving vooral in verband brengt met een engel. Een engel die God zendt vanuit de hemel naar het graf. Want zo moeten we die engel zien, als een boodschapper van God. Alles wat hij gaat zeggen, dat zijn woorden van God. Alles wat hij doet straks, dat is het uitvoeren van een opdracht van God de Vader. De Heere zendt een boodschapper. Vers 2 zegt, want een engel des Heere nederdalende uit de hemel. En wat is dan de opdracht die God de Vader aan de engel gegeven heeft? Wel, de opdracht is deze. Dat die engel, als hij de aarde betreedt, op het graf moet toegaan. En dat hij die grote ronde steen die het graf afsloot, moet wegrollen. Af moet wentelen. En als we de verschillende gegevens in de evangeliën met elkaar vergelijken, dan krijgen we de indruk dat de engel niet alleen die steen heeft afgewenteld, weggerold. Ik zei u al, dat kon in zo'n soort sleuf die gehakt was in de rotsbodem. Dan kon je met vereende krachten die ronde steen zo wegduwen, zodat die naar de zijkant gerold werd. Maar als we de gegevens op ons laten inwerken, krijgen we de indruk dat die engel met kracht door God verleend die grote zware steen heeft opgetild. En dat hij hem plat op de grond heeft gelegd. En de engel gaat daarop zitten. Dat is wat de engel doet. En dat is dus een opdracht van God. Waarom moet de engel dat doen? Wat ligt ook daarvoor betekenis in? Wel, het eerste wat we daarop zouden kunnen zeggen is: God de Vader geeft de engel de opdracht om eer te bewijzen aan zijn zoon. Ik bedoel dat met eerbied, gemeente, maar zo doen wij dat in het dagelijkse leven toch ook nog onder bepaalde omstandigheden. Dat wij de deur voor iemand open houden. En bij plechtige gelegenheden is het zo dat er een auto voorrijdt en dat de deur netjes wordt opengehouden, zodat iemand kan uitstappen. Ik bedoel het met grote eerbied, maar wat de engel doet is, hij houdt als het ware de deur van het graf, want dat was die steen. Hij houdt de deur van het graf open voor de Heer Jezus Christus. Dat was op zich natuurlijk niet nodig, want Christus had in eigen kracht die steen kunnen wegwentelen. En het was misschien niet eens nodig om die steen weg te wentelen, als we weten dat de Heer Jezus op de avond van de opstandingsdag door gesloten deuren kwam. Maar als de engel dit hier toch doet, dan is het omdat God de Vader wil zeggen: mijn zoon, u bent lang genoeg in het graf geweest. Uw werk is volkomen genoeg. Als ik uw lijden, uw sterven, uw verkeren in de macht van de dood en in het graf, als ik dat allemaal overzie, dan zie ik het dat de prijs betaald is. U hebt er recht op om het graf te verlaten. De deur wordt, om zo te zeggen, voor u opengehouden. Christus krijgt van zijn Vader rechtens toestemming om het graf te verlaten. Ik heb u dat wel vaker gezegd, gemeente, en ik ben ook niet de eerste die dat zegt, maar er is een belangrijk verband tussen het voorlaatste kruiswoord op Goede Vrijdag en de opstanding. Het voorlaatste kruiswoord op Goede Vrijdag, dat was die roep van de Heer Jezus, die overwinningsroep. Het is volbracht. Dat wil zeggen, er is voldaan aan Gods rechtseis. De eer van God is hersteld. De schuld van Gods kerk is betaald. Dat riep de Heer Jezus op Goede Vrijdag. Maar op de paasmorgen zegt God de Vader het in de opwekking van zijn zoon. En zegt hij het ook als hij de engel naar het graf zendt en die steen laat afwentelen. Dan zegt God de Vader: er is betaald. Er is voldaan. God de Vader zet zijn goddelijke voldaanstempel op het werk van zijn zoon. Hij is volkomen tevreden met de arbeid van de lijdende knecht des Heren. Daarom mag de Heer Jezus ook opstaan. En daarom mag hij het graf verlaten. En daarom wordt de engel gezonden om de steen af te wentelen. Zijn er vanmorgen mensen onder ons voor wie dat evangelie is? Mensen die het moeten zeggen: mijn werk kan voor God niet bestaan. Ik heb alleen maar schuld en alleen maar zonde. Maar mensen die nu hebben geleerd om de zaligheid, zoals ons oude formulier dat zo prachtig zegt, om hun zaligheid buiten zichzelf te zoeken. Zijn er mensen die die zaligheid zijn gaan zoeken in het werk van de Heer Jezus Christus? En voor wie dat woord, het is volbracht, evangelie mag worden. En voor wie ook dat antwoord van God de Vader uit de hemel, evangelie, is gaan worden. De afgewentelde steen. Er is nog een reden waarom de engel die steen afwentelt. En dat is, ja, dat is met het oog op de mensen. Met het oog op de mensen, zodat ze daardoor overtuigd zullen worden dat de Heer Jezus echt is opgestaan. Die afgewentelde steen, het was trouwens de vraag van de vrouwen toen ze naar het graf gingen. U leest dat zo in het Markus-evangelie, Markus 16. Dat de vrouwen naar het graf gingen en dat ze tot elkander zeiden: wie zou ons de steen van de deur van het graf afwentelen? Wie zal die steen afwentelen? En u heeft engel in opdracht van God ook daarom de steen afgewenteld. Met de bedoeling dat het graf geopend wordt. En dat straks de vrouwen dat graf in kunnen gaan. En dat ze het met hun eigen ogen kunnen zien. Het graf is leeg. Hij is opgestaan. Hij is hier. Niet. Kijk, en dat wordt nog eens onderstreept als die engel die zware steen neemt en hij legt hem plat op de grond en hij gaat erop zitten. Alsof die grote steen een kansel is, een preekstoel is, van waaraf de engel straks het paasevangelie verkondigt. Die steen, gemeente, die ligt daar als een symbool van alle vijandschap. Want die steen die moest verzegeld worden en die moest bewaakt worden in opdracht van de vijanden van Christus. En die steen die ligt daar als een symbool van de dood, van het gesloten graf. En die steen die ligt daar als een symbool van alle onmogelijkheid die er aan de kant van de mens is. En wat is er niet een onmogelijkheid? Die was er in het hart van die vrouwen. Wie zal ons die steen afwentelen? En nu ligt die steen daar plat op de grond. En Gods engel zit op die steen en triomfeert er als het ware op. God neemt onmogelijkheden weg. Heb u ook zo'n steen in uw leven? Zo'n steen die scheiding maakt. Zo'n steen, vult u het maar in voor uzelf, waarvan u zegt: wie zal ons de steen afwentelen? Zie eens wat de kansel van de engel vanmorgen in onze tekst ons predikt. De steen is afgewenteld en weggerold en ligt daar op de grond. En vanaf die steen, vanaf die onmogelijkheid aan de kant van de mensen, klinkt het opstandingsevangelie. Onze tweede gedachte: zijn hoorders. Ja, want als de engel dan wordt gezonden door God, als hij deze opdracht heeft uitgevoerd, de steen heeft weggerold, wie zijn dan de mensen bij het graf? Als we daar op willen gaan letten, dan luisteren we eerst nog naar wat er gezegd wordt in vers 3. Daar wordt iets gezegd over de indrukwekkende verschijning van de engel. Trouwens, als u de andere evangeliën leest, ontdekt u op in elk geval één plaats dat daar gesproken wordt over twee engelen. En hier over één. Betekent dat dat de Bijbel niet klopt? Nee, dat betekent het niet. Matthäus spreekt helemaal niet tegen en ontkent helemaal niet dat er twee engelen zijn geweest, maar hij richt alle aandacht op die ene engel. En wat Matthäus hier beschrijft, Ja, dat kan goed samengaan met het feit dat de andere engel op dit moment in het graf geweest is. Misschien dat ik u dat voorbeeld wel vaker heb genoemd, maar stelt u zich voor dat er ergens hier in de omgeving een aanrijding plaatsvindt. En dat zo 3, 4 getuigen gevraagd wordt of ze een beschrijving willen geven van wat er precies gebeurd is en wat ze precies gezien hebben. Dan krijgt u 4 heel verschillende verhalen. En die lijken dan ook nog wel op zekere manier in tegenspraak met elkaar. Maar dat komt omdat iedereen de dingen belicht vanuit zijn eigen invalshoek. In Gods woord gebeurt dat op precies dezelfde manier. De Bijbelschrijvers zijn geïnspireerd, geleid door Gods geest. Maar Gods geest heeft ook gebruik gemaakt van de, mag ik het zo eens zeggen, van de eigen interesses. En van de eigen invalshoek van de Bijbelschrijvers. Daarom schrijft Lucas, de arts, zo met bijzondere aandacht voor ziekten over de wonderen van de Heer Jezus. Terug naar deze geschiedenis. De engel. Wie? Hoe is zijn gedaante? Vers 3. Zijn gedaante was gelijk een bliksem. Dus het gelaat en heel de verschijning van de engel is een indrukwekkende verschijning geweest. Een bliksemschicht. Als wij op een donkere avond zo ergens rijden en een onweersbui barst los en de bliksemschichten schieten door de lucht, dan kan een mens daarvan schrikken. Dan maakt dat indruk. Wel, zo is de verschijning van deze engel geweest. Zijn gedaante was gelijk de bliksem. En zijn kleding was wit gelijk sneeuw, oogverblindend wit. Geen wonder, want deze engel komt uit de hemel, uit de woonplaats van de heilige God. En ook al heeft deze engel zijn gezicht bedekt met een van zijn vleugels, zoals Jesaja het zegt, toch straalt iets van de glans en van de heiligheid en de majesteit van God af op de engel. En neemt die engel iets van de hemel mee naar de aarde. En als de engel zo verschijnt, ja, dan lezen we, en dat kan ons niet verbazen, dat de mensen bevreesd worden. Vers 4 zegt, uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden. De wachters, de Romeinse soldaten die de wacht moesten houden bij het graf, om te voorkomen dat het lichaam van de Heer Jezus gestolen zou worden, zoals de Joodse leidslieden vreesden. Maar die wachters, Romeinse geharde soldaten, wij zouden zeggen mannen die de vrees al lang achter zich gelaten hadden. Mensen die voor niets vervaard, voor niets bang waren. Maar die sterke soldaten, die worden hier overmand door vrees. Zeer verschrikt staat er. Letterlijk staat er in het Grieks een woord wat direct samenhangt met het woord dat in vers 2 gebruikt wordt voor aardbeving. Dus die beving van de aarde slaat als het ware over op hun harten. En ze beven van schrik voor die engel uit de hemel die in majesteit neerdaalt. En ze werden als doden, staat er aan het slot van vers 4. Dat betekent in elk geval dat ze aan de grond genageld hebben gestaan eerst. Voordat ze uiteindelijk wegvluchten. Maar eerst staan ze daar verlamd van schrik. Ze werden als doden. Daar hoort u, gemeente, iets van, mag ik het zo noemen, goddelijke ironie in de tekst. Want daar stonden levende soldaten die een dode Jezus aan het bewaken waren. Maar hier wordt alles omgedraaid. En de dode Jezus wordt opgewekt uit de doden en staat op in majesteit. En de levende wachters die worden als doden. Dat is ook nog genade hoor. Als doden. Dat hier niet gebeurde wat wij gezongen hebben met Psalm 68. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Het zal voor uw oog vergaan als was dat smelt als voor gloeiende kolen. Dat gebeurt hier nog niet met die soldaten die toch echte vijanden waren van Christus. Want het zijn misschien wel precies dezelfde soldaten geweest als die de terechtstelling van de Heer Jezus hebben laten plaatsvinden op Golgotha. Pasen is, gemeente, niet alleen maar een feest van blijdschap. Pasen heeft ook nog een andere uitwerking. Ze werden als doden. Het zou niet de minste zegen zijn als er vanmorgen iemand was die zou moeten zeggen bij Psalm 68, O God, dat is nog genade van u, dat dat nog niet gebeurd is met mij. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Het zou niet de minste zegen van Pasen zijn als u daardoor in de verootmoediging kwam. Als het dan maar niet zo is zoals het bij die wachters was. Want die worden als doden, maar te vrezen is dat ze ook als doden gebleven zijn. Want ze vluchten straks weg en ze komen zo heel dicht bij dat wonder van de opstanding van Christus geweest. Maar ze komen niet aan de voeten van de levende terecht. En dat is toch de beste plaats. Dat is de plaats waar Maria Magdalena wel terecht mocht komen. Met al haar verdriet en al haar tranen. Toen de Heer Jezus het zei met dat ene woord. Maria. Maar de wachters, ze vrezen alleen en ze vluchten bij God vandaan, bij Christus vandaan. En dan de vrouwen, vers 5. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet. Ik lees dat met nadruk. Dat moet ook, want in de grondtaal staat het er ook met heel veel nadruk. U moet weten, in de grondtaal heb je eigenlijk voor iedere persoon van een werkwoord een andere vorm. En daardoor heb je woorden als ik en u en gijlieden en wij. Die woorden heb je eigenlijk niet nodig. Als ze er in het Grieks wel staan, dan betekent dat dat zo'n woord extra nadruk krijgt. Vreest gijlieden niet. En het staat er hier nadrukkelijk bij. Dus die engel die zegt, en hij zegt het opnieuw in opdracht van God uit de hemel. Hij zegt het terwijl die wachters vrezen en verschrikt worden en als doden worden. Maar hij zegt het tot de vrouwen, vrezen jullie niet. Of, zoals u het ook zou mogen vertalen, houden jullie op met vrezen. Vreest gijlieden niet. Waarom die wachters wel? En ik zei al, die vrees van die wachters was niet verkeerd. Dat ze wegvluchten straks bij God en bij Christus van hen, dat is verkeerd. Maar die vrees op zich, niet de minste zegen met Pasen, maar niet genoeg. Maar waarom is het zo dat die wachters vrezen en dat die vrouwen te horen krijgen dat ze niet hoeven te vrezen? Waarom laat God het ze horen dat ze niet hoeven te vrezen? Dan luistert u maar naar de tekst. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Kijk, die vrouwen die hadden de Heer Jezus gezocht in hun klein geloof. En ze worden straks ook wel bestraft. Maar heel liefdevol. Haast wat indirect, als ik het zo zeggen mag. Ze zochten een gekruisigde en een gestorven, een dode Jezus. Maar God weet dat ze hem zoeken. Daarom hoeven ze niet te vrezen. Wie zoekt u? Wie zoek jij eigenlijk? Wie zoeken wij, gemeente? Er is vanmorgen een troostwoord voor mensen die Jezus zoeken. Die misschien wel in de kerk zitten en moeten zeggen, ik ben hem kwijt. Ik mis hem. En ik weet niet waar ik hem vinden zal. Maar als er vanmorgen mensen zijn die Jezus zoeken, ben u dat? Ben jij dat? Dan zegt de engel vanuit de tekst van Gods wegen, vrees niet, want God weet dat ge zoekt Jezus. Maar als u hem niet zoekt, dan hebt u alles te vrezen. Als u hem niet zoekt, is deze troost van Pasen op dit moment niet voor u. Dan komt de dringende roep tot u, zoek de Heere en leef. Dan komt de liefderijke vermaning tot u van Jesaja 55. Waarom weeg je geld uit voor wat niet verzadigen kan? Waarom al die moeite en waarom al dat zoeken van, ach wat, van eer, van roem, van rijkdom, van genot, van rust? Maar waarom weegt ge geld uit voor wat niet verzadigen kan? Ja, wel voor een poosje misschien. Maar dan toch niet. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Dominee, kan u daar nog wat meer van zeggen? Dat zoeken, wat is dat nou? Dat zoeken van de Heer Jezus, ja, dat is zoeken omdat u hem mist. Omdat u hem mist. Vaker is dat voorbeeld gebruikt. Wij kunnen op verschillende manieren zoeken. Wij kunnen zoeken, zo eventjes kijken naar iets wat voor ons onbelangrijk is. Stel je voor, we hebben 2 of 3 pinpassen. En we zijn er 1 kwijt. En we kijken even en we zoeken even. En we zien hem zo gauw niet. Maar goed, dan is er nog een 2e of dan is er nog een 3e. Maar als je nu je enige kind kwijt bent, kleinkind, ga je hem toch zoeken. Dan ga je hem zoeken totdat je hem vindt. Omdat u hem mist, omdat u haar mist, omdat u hem of haar niet missen kan. Het zoeken van Jezus, het ware zoeken van Jezus is een zoeken vanuit het gemis en vanuit de nood. En in die nood waarin u hem niet missen kunt. Gemeente, dat zeg ik niet vanmorgen om er maar de knoet over te halen en om dan weer een hele hoop weg en af te schrijven. Maar dat zeg ik wel omdat er in ons leven dat echte zoeken van de Heer Jezus moet komen. Wij mogen ons met het oog op die oneindige eeuwigheid nooit paaien met de gedachte, nou ja, we zoeken wel een beetje. En nu hebben we het vanmorgen weer gehoord, ik weet wie gij zoekt. Bent u hem kwijt? is hij voor u onmisbaar geworden. Als dat niet zo is, laat dat dan je gebed zijn of uw gebed zijn. Heere, maak hem onmisbaar voor mij. Maak hem zo onmisbaar voor mij dat ik hem niet meer missen kan en dat ik hem ga zoeken en geen rust vind voordat ik hem gevonden heb. Want dat is ook een kenmerk van het echte zoeken. Het echte zoeken krijgt wel eens vertroosting. Ik weet dat gij zoekt, Jezus, vrees niet. Maar het echte zoeken vindt pas rust als het vindt. Zo is het geestelijk gesproken echt. Het echte zoeken van Christus vindt pas rust als het hem gevonden heeft. En dan kan het wel weer uitgaan om te zoeken, zeker. En dan zal het weer pas rust vinden voordat het hem gevonden heeft. Nog iets over onze laatste gedachte. En daar ben ik dan kort over. Daar kunnen we vanmiddag wellicht nog iets meer over zeggen. De boodschap van de engel. De paasprediker uit de hemel. Ja, want dan zegt de engel daar ook nog iets bij in vers 6. Eigenlijk een boodschap die uiteenvalt in drie onderdelen. Het eerste wat de engel zegt is: hij is hier niet. Hij is niet in het graf. U bent wel gekomen met uw specerijen om een dode Jezus te zalven, maar hij is hier niet. Want hij is opgestaan. En in dat ene woord klinkt heel het paasevangelie samengevat. Hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is door zijn Vader rechtens uit de dood verhoogd. Zijn werk is volkomen genoeg. Hij heeft levenskracht. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. En ge hebt het hem gegeven. Christus is opgestaan. Dat betekent ook Christus heeft macht om doden op te wekken. Dat is het eerste. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En dat mag vanmorgen ook gepredikt worden. Gemeente, tegen alle twijfel en tegen alle ongeloof en tegen alle vragen in, zegt het woord van God het ons. Hij is opgestaan en hij leeft ook vandaag. De Heer Jezus Christus in de hemel, hij leeft en hij werkt vandaag nog. En als hij werkt, dan brengt hij het leven mee. Gelijk hij gezegd heeft. Dat zegt de engel erbij. En daar klinkt, en daar zinspeelde ik zojuist al even op, daar klinkt toch iets in door van een liefderijke bestraffing. Hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft. De engel zegt als het ware, dat had de Heer Jezus toch van tevoren gezegd. Hij had toch tot driemaal toe niet alleen zijn lijden en zijn sterven aangekondigd, maar ook zijn opstanding uit de doden. U leest dat in Matteüs 16. Matteüs 16, het 21ste vers, daar staat: van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dus de Heer Jezus heeft van tevoren aangekondigd dat hij zou opstaan. Hij had het gezegd. Gelijk hij gezegd heeft. En u leest datzelfde in Matteüs 17 nog een keer. En in Matteüs 20 voor de derde keer. Gelijk hij gezegd heeft. Begrijpt u wat voor liefderijke terechtwijzing daarin ligt? Vrouwen, had toch meer geleefd bij het woord. Want daar had Christus het al gezegd. En als we het vandaag op onszelf betrekken, ja, dan wijst de paasprediking van de engel ons dus op het grote belang van het woord van God. Juist wat de paasgeschiedenis ons laat zien, dat is dat mensenkinderen zich zo van troost kunnen beroven door het woord van God dicht te laten. Door het niet te lezen, door het niet te overdenken, door er niet naar te luisteren. Dan zou u zichzelf van veel troost kunnen beroven. Gelijk hij gezegd heeft. Dat is een verootmoedigend woord geweest voor die vrouwen. Als ze echt bij het woord van Christus hadden geleefd, dan waren ze op die opstandingsmorgen natuurlijk ook naar het graf gegaan. Maar niet met hun specerijen en kruiden. Dan waren ze met de palmtak in de hand naar de graftuin gegaan om met hem toe te roepen in de diepe zin van het woord. Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Gelijk hij gezegd heeft. Is dat geen beschamend woord voor Gods kinderen? Hoe komt het toch dat het vaak zo donker is? Hoe komt het dat er zo weinig vorderingen zijn op de weg der genade? Hoe komt het dat u misschien wel verachtert in de genade, achterop raakt, vertraagt? Zou het niet hiermee te maken kunnen hebben? Dat u te weinig het oog slaat op het woord van de Heere, gelijk hij gezegd heeft. Ja, maar dat woord, dat moet toch ook toegepast worden? Ja, dat moet ook toegepast worden. Maar Christus is ook de levende koning, die zijn woord vandaag nog toepast. En hij is ook de zorgende koning. Dat is wat het slot van de tekst dan zegt. Want dan zegt die engel nog iets. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En nog een keer, dat is nog een woord van Gods wegen. Dat is niet het woord wat de engel verzonnen heeft. Dat mocht een engel niet en een engel, deze engel heeft ook niet gezondigd. Dus die zou dat ook nooit doen. Deze engel voert de opdracht uit van God. En dan zegt hij het tegen die vrezende, bevende vrouwen. Dan zegt hij het tegen die in zichzelf zo onwetende en dwaze vrouwen. Die het licht van boven zo nodig hebben. Kom eens. En kijk maar eens in dat graf. Want ik heb de steen afgewenteld voor u. En ik heb die steen plat op de grond neergelegd voor u. Zodat u het graf in kunt gaan. En zodat u het kunt zien met uw eigen ogen dat het graf leeg is. En dat in het graf, dat weten we vanuit de andere evangeliën, de orde heerst. En dat alles het bewijst en ervan getuigt dat de Heer Jezus op de vroege paasmorgen in kalme majesteit zijn doodskleed heeft afgelegd. En uit het graf is uitgegaan. Kijk, daar buigt de Heere zich door de dienst van de engel zo diep over naar twijfelende mensen met allerlei bedenkingen. Mensen die het maar niet geloven kunnen. En die niet weten hoe ze het ooit geloven zullen. En dan zegt hij het, kom het maar zien. En als u allerlei twijfels en bedenkingen en vragen hebt, dan is er uiteindelijk maar één antwoord op al die vragen. Ik zeg niet dat allerlei antwoorden van apologeten, verdedigers van het christelijk geloof, geen waarde kunnen hebben. Die kunnen ook wel wat twijfel wegnemen, maar dan is er ten diepste en uiteindelijk maar één antwoord. Kom en zie. Zie op, nee uiteindelijk ook niet op het lege graf, maar op de levende, op de opgestane Christus, die zich door woord en geest, onder de prediking van het woord, nog wil laten ontmoeten. Die doden nog levend wil maken. En die het hen die hem zoeken toeroept, vrees niet, want ik weet dat ge mij zoekt. En die het belooft, wie zoekt, zal vinden. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord zegenen. Ook het paasevangelie dat vanmorgen tot ons mocht komen. Doe genadig verzoening over al het zondige, al het gebrekkige van onze kant. Maar zegen het u en predik uw woord na in onze harten. Heere, bewaar ons. Brengt u ons ook vanmiddag samen onder uw woord. Als we willen gaan luisteren naar hoe u zelf als de opgestane twee van uw discipelen op weg naar Emmaus ging opzoeken. En hoe u de schriften voor hen opende. En hoe u door uw geest maakte dat hun harten brandende harten werden. Geef ons zo'n brandend hart ook op deze eerste paasdag. We vragen het van u, u dankend voor wat u schonk, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 16, het zesde vers, is de slotzang. 16, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.